doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het vierde vers van Psalm 97, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 97ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Openbaring, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 20. We noemden nu Openbaring 14, de versen 14 tot en met 20.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oost der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 76, het vierde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht. En het vijfde vers, als God ter hoge vierschaar steegt, zachtmoedig volk verlossing kreeg. De verzen 4 en 5 van Psalm 76. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het eeuwig evangelie zal verkondigd worden tot aan de jongste dag. En dat woord, de prediking van het kruisevangelie, zal de Heere zegenen. Dat zal niet ledig tot hem wederkeren. Het zal doen al wat hem behaagt. En in die prediking klinkt door, vreest God, dient hem, buigt u voor hem neer, geeft hem eer en heerlijkheid. En dan zal de vraag zijn, geliefde gemeente, wat heeft die evangelieprediking, de verkondiging van het kruisevangelie, uitgewerkt in ons hart en leven? Want als we voortgaan, zoals wij ontvangen en geboren worden, dan wacht de toren van God. We hebben dat met elkaar overdacht. Babel is gevallen. En dat betekent niet alleen dat die grote stad Babel met de grond is gelijk gemaakt. Maar het houdt ook in dat iedereen die in het klein op Babel lijkt, en dat is zo, zoals we op deze wereld komen, iedereen zal het oordeel van God ondergaan. Wat is dan een wonder, geliefde gemeente, als de Heere de ogen ervoor geopend heeft dat we zondaar zijn, dat we Babel zijn in onszelf, dat we afgodendienaren zijn. En wat een wonder, als het beleden en beleefd mocht worden, ik heb dat oordeel verdiend. En wat een wonder, het evangelie te mogen horen. Te mogen horen van de gekruisigde Christus. Van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Die plaatsvervangend het oordeel gedragen heeft, opdat er vergeving en zaligheid zou zijn. De Heere maakt het waar. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Heeft het ons bezig gehouden, geliefde gemeente? Nee, ik vraag niet of u zich afvraagt waar zij gekomen zijn die in de achterliggende week ten grave zijn gedragen. Maar ik vraag u en jullie, gaan u eens na. Op welke weg bent u? Op welke weg wandel jij? De Bijbel spreekt immers over de brede en de smalle weg. Gods woord spreekt over schapen en bokken. En hier in onze tekst over graan of koren en druiven. Dat is een ontzaglijk groot verschil. Het een is het tegenovergestelde van het ander. Het zal een eeuwigheidsverschil uitmaken. En daarom, geliefde gemeente, Laten we onszelf persoonlijk toetsen aan het woord van God. Waar gaat mijn hart naar uit? Wie staat bovenaan in mijn leven? Heb ik zicht mogen krijgen op mijzelf, in mijn verlorenheid en helwaardigheid? En heb ik zicht mogen krijgen op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt? Want het zien op hem, het geloven in hem, het betrouwen op hem is onmisbaar nodig. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid? Tot aan de jongste dag zal het evangelie verkondigd worden. Maar op die jongste dag komt de zaligmaker weder. En het is zojuist beleden om te oordelen de levenden en de doden. Onder het beeld van de oogst wordt ons dat voorgehouden in onze tekst. Tweeërlei oogst. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats korenoogst en ten tweede druivenoogst. Tweeërlei oogst. In de eerste plaats korenoogst en ten tweede druivenoogst. We lezen in vers 14 van Openbaring 14. En ik zag en zie. Die woordjes en zie. Ik heb het al meer gezegd. Die zetten als het ware een uitroepteken achter datgene wat nu gebeurt. Daar moeten we op letten. Daar moeten we bij stilstaan. Er komt een einde aan de huidige bestaanswijze van deze aarde. En dat zal zijn op de dag dat de Heere Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En ik zag en zie een witte wolk, wit. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Wit, ja, daar zit geen vlek op. Dus dat is het teken van reinheid en van heiligheid. En dan zegt dat geliefde gemeente, dat de zaligmaker die wederkomt volkomen heilig en rein is. Nooit heeft hij zonde gedaan. Wat is dan het evangelie ontzaglijk rijk? Want daarin wordt hij getekend als de zondedrager in plaats van zijn kerk. Zelf nooit ongerechtigheid bedreven. En toch, als de allergrootste wetsovertreder gerekend en geoordeeld. En zo alleen is er zaligheid. Zo alleen geldt het ook op de jongste dag. Zaligheid voor Jood en Heiden. Die geschreven staan in het boek des levens des lams. Voor wie het lam van God zijn bloed heeft gestort en zijn leven heeft gegeven, wit. Dat is ook het teken van de overwinning. De Heere Jezus is de grote overwinnaar op al zijn vijanden. Hij heeft de kop van de slang vermorzeld, jongens en meisjes. De moederbelofte is in hem in vervulling gegaan. En dat doet hij nou ook in het leven van allen die de Heere mogen vrezen. De Satan wordt van de troon gestoten. Hem wordt de heerschappij ontnomen.
En het Lam van God gaat heersen en regeren in zondaarsharten. Wit. En het heeft ook betekenis voor die zaligheid, die zalige schare. Want in Christus ziet God geen enkele zonde in hen. Voor hun zonde is betaald. En zij zullen meer dan overwinnaars zijn in Christus Jezus. Dat betekent glansrijke overwinnaars zijn op al hun vijanden. O geliefde gemeente, zou ons hart er niet naar uit moeten gaan om tot hen te behoren. Die het van dat Lam alleen verwachten. Over wie Christus koning is. Hij is ook een hoge priester die voor hen bidt. Die het offer van zijn leven voor hen heeft gegeven. De Heere komt nog tot ons. En ik zei de vorige week, dat is een bewijs. Dat de Heere nog geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Er komt een einde aan de wereldgeschiedenis. Dat zal gebeuren op de dag dat de Zoon des Mensen wederkomt. En ik zag en zie een witte wolk, een wolk. De wolken onttrokken hem aan de ogen van de discipelen toen hij ten hemel voer. En hij zal wederkomen op de wolken des hemels als een zegenwagen. We hebben dat gezongen uit Psalm 104, een zegenwagen, overwinningswagen. Christus immers is de grote overwinnaar. En die overwinning zal dan gestalte krijgen naar twee zijden toe. Aan de ene kant zullen al zijn vijanden voor eeuwig veroordeeld worden. Aan de andere kant, klein en groot in de genade, zullen delen in zijn overwinning. Wat is mijn? Wat is uw? Wat is jouw uitzicht? De wolk spreekt ook van de aanwezigheid van God. Denk aan de wolkkolom in het Oude Testament. De Heere wees zijn volk de weg en hij beschermde het overdag tegen de hitte van de zon. Zo was de Heere aanwezig bij zijn volk en kinderen. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Is dat geen rijke troost? Want dan kun je het leven door, hoe moeilijk het soms ook is. Dan heb je een toevlucht. Heere, bescherm en bewaar mij. En op het gebed wil en zal de Heere dat ook doen. Een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. Dan komen we ook tegen het boek Daniël, de zoon des mensen. Christus noemt zichzelf zo. En wat ligt daar al een rijke evangelieprediking in? Eens mensen zoon gelijk. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Een lichaam zoals wij dat hebben, jongens en meisjes, en een ziel. Zoals wij het hebben, ogen, oren, handen, voeten, alles. En waarom? Wel, als dat nou niet gebeurd was, wat zou het gevolg daarvan zijn? Dan zou er niemand zalig kunnen worden. Want dan was er niet betaald in die natuur die gezondigd heeft. En dat eist de Heere. En daarom als hier staat, des mensen zoon gelijk, dan is dat een rijk evangelie. Christus heeft in ziel en lichaam betaald voor de zonden van ziel en lichaam. En in ziel en lichaam is hij volmaakt gehoorzaam geweest. In ziel en lichaam heeft hij de toren van God gedragen. Opdat er verlossing van die toren zou zijn, niet met opzij schuiven van de rechtvaardigheid van God, maar met verheerlijking van zijn rechtvaardigheid, want er moet betaald worden. En Christus heeft dat gedaan. En hij heeft dat uitgesproken aan het kruis. Het is volbracht. Des mensen zoon gelijk. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. Dat is anders geweest. De doornenkroon heeft hij gedragen. Voor wie? Voor vijanden die de eerkroon in het paradijs weggeworpen hebben. Die God vaarwel gezegd hebben. Voor zulke mensen de doornenkroon gedragen. Spot, hoon en smaad ondergaan voor hen. Geleden voor hen. Zijn bloed voor hen gestort. En is dat nu geen wonder, juist als je gaat zien door ontdekkende genade, dat je de doornenkroon verdiend hebt. En wat een wonder dat Christus dan die kroon wilde dragen, om de eerkroon te verwerven. Die eerkroon die al Gods kinderen zullen dragen. En wat het lam de eer ontvangen zal. Wij zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Een gouden kroon. Die koning die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde, ook macht om te oordelen de levenden en de doden. En in zijn hand een scherpe sikkel. Ja, wat een sikkel is, dat weten jullie misschien niet, jongens en meisjes. Want als er hier in Nederland koren wordt geoogst, dan gaat er een grote machine het land op. En er worden zo grote stukken korenvelden ingeoogst. Maar vroeger ging dat heel anders. Dat moest allemaal met de hand gebeuren. Een halve maanvormige sikkel, een scherp mes, en daar een handvat aan. En dan greep men het koren beet. En die sikkel sneed dat koren af. Alles met de hand. En dat beeld wordt nu gebruikt om de inzameling van Gods kinderen te tekenen. Een scherpe sikkel. U kunt ook denken aan datgene wat er vooraf heeft plaatsgevonden. Een scherpe prediking. Liefdevolle prediking, hoor. Want juist als de scherpe kant eraf zijn, is dat niet liefdevol. Een scherpe prediking die waarschuwt tegen alle ongerechtigheid en eigengerechtigheid. Maar die ook wijst op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is in die zin ook een scherpe prediking, dat er niets van de mens overblijft. Er is geen enkele zaligheid uit iets van de mens te verwachten, alleen door het borgwerk van Christus. Een scherpe sikkel. En een andere engel kwam, vers 15, uit de tempel, uit de hemel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai. Roept dat nou geen vraag op? Er komt een engel uit de hemel en die geeft Christus, de Zoon des Mensen, een bevel. Kan dat nou eigenlijk wel? Kan een engel wel een bevel geven aan de Zoon van God? Dat moet toch juist andersom? Engelen ontvangen toch bevelen om te doen wat de Heere van hen eist? Toch staat het hier zo. Maar wat betekent het? God de Vader geeft door middel van die engel bevel aan de Zoon om te maaien. Om die sikkel te gebruiken. Dus het is het bevel van God dat door middel van die engel, door middel van die boodschapper tot de Zoon des Mensen komt gezeten op de wolken des hemels. Roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai. De oordeelsdag is gekomen. Zij die dan nog leven en de Heere mogen vrezen, zullen ingezameld worden in de hemelse voorraadschuur, die hemelse graanschuur. Maai. Want de ure om te maaien is voor u gekomen. De ure. Het door God vastgestelde tijdstip. Daar zijn meerdere tijdstippen geweest, door God vastgesteld in het leven van de zaligmaker. Dan denk ik aan het uur van zijn geboorte, door God bepaald. Op die tijd geboren. Het uur van zijn sterven, door God bepaald. Het uur van zijn opstanding, ook door God bepaald. Het uur van de hemelvaart en het zitten aan de rechterhand van God in de hemelse heerlijkheid. En nu ook het uur van de wederkomst. De oogst zal voor eeuwig binnengehaald worden. De ure om te maaien is voor u gekomen. Terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Zie dus op de eindtijd, de dag van de wederkomst. Ieder die de Heere vreest, rijp geworden om de eeuwige heerlijkheid naar ziel en lichaam in te gaan. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. Niet alleen maar Nederland. Niet alleen maar Israël. Niet alleen Europa. De aarde werd gemaaid. Dus allen die ooit op deze aarde geleefd hebben, zullen de zaligheid ontvangen die de Heere mochten dienen. Want, geliefde gemeente, als nou gaat om de dag van de wederkomst, dan denken we toch niet alleen aan hen die op dat moment in een heel klein ogenblikje in een punt des tijds veranderd zullen worden. Maar dan denken we ook aan dat grote wonder dat plaats zal vinden op de begraafplaatsen. Alle graven zullen geopend worden. De lichamen van Gods kinderen zullen opgewekt worden tot eeuwige heerlijkheid. En voor eeuwig verbonden worden aan hun ziel, die al mocht delen in de eeuwige heerlijkheid. Niet één zal er ontbreken. Allen die geschreven stonden in het boek des levens des lams, zij zullen geoogst worden, ingezameld worden. Daar kun je niet binnensluipen zonder bruiloftskleed. Je komt daar niet binnen zonder het werk en de gerechtigheid van Christus. En de duivel zal niemand buiten kunnen sluiten, moeten we ook bedenken. Hoe zwaar de aanvallen ook zijn in dit leven. En als je sterft voor de dag van de wederkomst wel, dan betekent dat voor Gods kinderen zalig worden naar de ziel. en op Gods tijd. Worden Gods kinderen zalig naar de ziel? Ik heb een ouderling gekend die eigenlijk helemaal niet ziek was, maar die zei: het appeltje gaat steeds losser zitten aan de boom. Wat een wonderlijke uitdrukking, jongens en meisjes, vind je ook niet? In deze tijd gaat het fruit weer rijpen, nog even kunnen de appels weer geplukt worden. En een appel die echt helemaal rijp is, hoef je maar aan te raken. En dan valt die zo in je hand. Hij raakt los van de boom, steeds losser naarmate hij rijper wordt. En zo was het dan ook met die ouderling die de Heere mocht vrezen. En korte tijd daarna nam de Heere hem weg. Waar rijpen wij voor, geliefde gemeente? Mag er een groei zijn in de kennis van God. En Jezus Christus door hem gezonden. Hij moet wassen en ik minder worden. Of is er een groei in de ongerechtigheid? Want ook dat kan. En dat laat ons het tweede gedeelte van onze tekst zien. Druivenoogst, vers 17. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Het is de zaligmaker die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, laten we dat vasthouden. Maar hij gebruikt wel engelen daarbij als instrumenten in zijn hand bijzonder om de goddelozen bijeen te brengen. Het oordeel komt over hen. En een andere engel kwam uit van het altaar. Het altaar. Zijn we eerder tegengekomen? Weet u het nog? Weten jullie het nog? We komen dat altaar tegen in Openbaring 6, vers 9. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dus de zielen van de martelaren. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Is dat een zondige wraakzucht? Nee. Dat is een heilig verlangen naar de betoning van het rechtvaardig oordeel over zondaren die weigeren te buigen voor God. Denk bijvoorbeeld aan Stefanus. Toen hij gestenigd werd, bad hij voor zijn vijanden. En de Heer heeft dat gebed in ieder geval verhoord in de bekering van Saulus, die ook een welbehagen had in zijn dood. Die dat heel goed vond wat daar plaatsvond. En nu? Nu is de ziel van Stefanus onder dat altaar. En bidt ook dit gebed. De betoning van Gods rechtvaardigheid over allen die ondanks de evangelieprediking voortgingen op de brede weg. Want daar zijn wij verantwoordelijk voor, geliefde gemeente. Denk nou niet, God moet het doen, dus ik hoef niks te doen. Ik ben niet verantwoordelijk. We zijn wel verantwoordelijk. En de Heere zal terugkomen op de preken die we gehoord hebben, op de opvoeding die we genoten hebben, en zal vragen wat we gedaan hebben met datgene wat de godzalige vader, moeder, grootvader of grootmoeder mocht voorleven en voorhouden. En zeker, als dat alles vrucht afwerpt, dan geldt daarvan door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar als de zon daar voortgaat, ondanks die ernstige welmenende nodigingen, ondanks het kloppen aan de deur van het leven om binnengelaten te worden, dan zal het klinken: gij hebt niet gewild. O geliefde gemeente, val toch op de knieën neer voor die God die wonderen wil werken op het gebed. Hij is de Almachtige. We hebben het de vorige week mogen overdenken, alles uit niets voortgebracht. Zou het dan voor hem te wonderlijk zijn om zondaren te bekeren? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het oordeel over alle goddelozen en bozen. Die engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. Ja, dat vuur, dat ziet op de toren van God. En dat vuur is ook verbonden met de wederkomst van Christus. Hoort u maar wat er staat in 2 Petrus 3 vers 7. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Vuur! En ook in vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Vuur over alle goddeloosheid en boosheid. En dat vuur van Gods toren heeft gebrand tegen Christus. Dat is een wonder. Dat klinkt nou door in het evangelie. En daarom is het waar dat zij die door ontdekkende genade inleven dat vuur verdient hebben. Ik zou verteerd moeten worden door het vuur van Gods toren. Dat zij ontkomen zullen aan dat vuur. Omdat Christus in dat vuur is ingegaan. En zo met zijn bloed de hitte van Gods gramschap heeft geblust. Is dat geen reden God te verheerlijken? Om hem te eren, hem groot te maken. God de Vader die zijn zoon daartoe zond. Om in dat vuur in te gaan, dat helse vuur. En de zoon die dat vuur is ingegaan en doorgegaan. En de Heilige Geest die daar licht over geeft en daarin onderwijst. Vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde. Weer diezelfde sikkel, een halve maans kromming, een kort handvat, om zo die druiventrossen met takken al af te snijden. En dat ziet op het oordeel van God. Wat is het ontzettend, rijp te worden, jezelf rijp te maken voor het oordeel. Want dat staat hier, want zijn druiven zijn rijp. Dat is dus een rijpingsproces, net als bij dat graan. Waar de Heere zijn werk begint, zet hij dat voort, maakt hij rijp voor de hemel, voor de zaligheid. Aan de andere kant, waar mensen altijd blijven opgaan in de dingen van dit leven, zich volzuigen met de ongerechtigheid, of vol zitten met eigen gerechtigheid, dat kan ook, dan komt het oordeel van God. De Heere is heel langmoedig. Dat is zeker waar. Denk maar, jongens en meisjes, aan de tijd van de zondvloed. De wereld maakte zich rijp voor het oordeel. Noach kreeg de opdracht om de ark te bouwen. Nog 120 jaar werd de tijd gegeven aan die goddelozen en bozen om zich te bekeren. Nog 120 jaar is het evangelie verkondigd. Waarin ook de toren van God doorklinkt. Maar ook verlossing door het werk van Christus alleen. Elke hamerklop van Noach en wie het ook geweest is. Een waarschuwing, een oproep. Verlaat toch deze wereld, vrees God, eert hem. Buigt u voor hem neer. En na 120 jaar is dat oordeel gekomen. Misschien denkt u nog de tijd te hebben. Twee begrafenissen in ieder geval in de achter ons liggende week. 44 jaar. 58 jaar. Kan nog jonger ook. God heeft recht. Op elk moment van uw, jouw en mijn leven. We mogen het ene nodige niet uitstellen. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Buig dan toch de knieën voor die God, die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Die moordenaar werd eraan ontdekt. Het vuur van Gods toren verdiend te hebben. En hij smeekte om ontferming. Gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat gebed heeft de Heere verhoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Langmoedigheid, ja, die heeft de Heer ook betoond aan de Amorieten die woonden in Kanaan voordat de Israëlieten binnentrokken, nog 40 jaar langmoedig geweest. Al die jaren dat de Israëlieten omgezworven hebben in de woestijn. En toen was de maat van de ongerechtigheid vol. En toen is het oordeel gekomen. Denk ook eens aan Sodom en Gomorra. Niet bij de eerste zonde en ongerechtigheid is de Heere gekomen met zijn vuur en zilver van de hemel. Langmoedig geweest, totdat de maat vol was. En dan mogen wij wel vrezen voor Nederland. We lopen voorop in de zonde. In de overtreding van Gods geboden. Gij zult niet doodslaan. Het doden van ongeboren leven gaat door. 30.000 per jaar. Er wordt gesproken over mensen die menen dat ze klaar zijn met het leven. En dat moet dan toch kunnen, dan moet je ze toch helpen, een pil geven, dat ze uit dit leven kunnen uitstappen, zoals dat dan wordt gezegd. We gaan door, we keren niet terug. De zedeloosheid neemt hand over hand toe. Denk aan vorige week in Amsterdam, ik heb het ook genoemd de vorige zondag. Maar alles wat in ons vaderland wordt aangetroffen. Wat we misschien wel, jongelui, stiekem bekijken. Onze smartphone, internet. Alle ongerechtigheid is daarop te vinden. En de duivel vindt dat best hoor. Maar als je je daarmee vol blijft zuigen, dan gaat het mis. Dan komt het oordeel van God. Ik heb wel eens iemand moeten waarschuwen. Een jonge man. Meer dan één zelfs. Maar hij lachte daar wat om. Toen kwam God. En nam hem weg. Is dat nou niet ontzettend? Wat heeft me dat aangegrepen? En daarom, jong en oud, we zijn nog in het heden der genade. Zoek het toch niet buiten God en buiten Christus, want daar zult u mee omkomen. Maar wie het bij God in Christus mag zoeken, zal nooit teleurgesteld uitkomen. Want elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Heere zelf zal ze groter maken. Gods oordeel komt. En daar gaan we van zingen. Het 60ste vers van Psalm 119. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Dies zal ik uw getuigenissen vrezen. 60ste vers van Psalm 119. Oordeel komt. Vers 19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed die druiven af van de wijngaard der aarde. Dus waar die goddelozen en bozen buiten of binnen de kerk zich ook bevinden, zij zullen het oordeel niet ontgaan. En wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn van God. Wie in Israël geweest is, zal zo'n wijnpersbak wel eens gezien hebben. En misschien, jongens en meisjes, jullie een plaatje daarvan gezien. Een wijnpersbak. Een grote bak. Daar werden de druiventrossen ingeworpen. En met de blote voeten werden die druiven vertreden. Zodat het druivensap uit die druiven kwam. En dan loopt dat druivensap naar een kuip iets lager gelegen dan die kuip waarin die druiven vertreden werden. Dan komt daar het druivensap. En dat vertreden van die druiven is nou een beeld van de toren van God. Ik heb dat verdiend, zegt iemand. Ik heb het verdiend. Vertreden te worden door Gods toren. Weet u wat dan het wonder is? Dat Christus buiten Jeruzalem gekruisigd is. De pers alleen heeft getreden. Alleen vertreden werd door de toren van God. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen wat een rijk evangelie. Juist voor mensen die het beleiden moeten, ik heb het verdiend, vertreden, ja verbrijzeld te worden. Christus heeft dat alles ondergaan. Opdat Gods kinderen uit Jood en Heiden de liefde, de ontferming, de goedertierheid en de barmhartigheid van de Heere zouden ondervinden. Maar wie onbekeerd blijft, in of buiten de kerk, die zal vertreden worden in de grote wijnpersbak van Gods toren. Groot. Die toren is groot. En velen zullen er vertreden worden tot in eeuwigheid. En de wijnpersbak, vers 20, werd buiten de stad getreden. Ik zei het al, buiten Jeruzalem. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen. Hier gaat het beeld over in de werkelijkheid. Dat druivensap is beeld van het bloed van al Gods vijanden. Tot aan de tomen der paarden, gebit en toom. Dan wordt dat paard mee in bedwang gehouden. Bij de bek zit dat er in die bek. Om dat paard te sturen, waarin de berijder het wil. Wel zo hoog, zo'n 1,5 meter, kwam dat bloed. En over een hele grote oppervlakte. Er staat immers 1600 stadien ver. Dat is net zo groot als het land Kanaan, Israël. 300 kilometer. En dat betekent natuurlijk niet letterlijk 300 kilometer. De Openbaring is een profetisch boek. En de getallen daarin hebben een symbolische betekenis. 4 × 4 zit daarin opgesloten. In dat getal 1600. En ook 10 × 10. 4 × 4. Er zijn 4 windstreken. Het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En tot 2 maal toe wordt dat gezegd, zelfs vermenigvuldigd om aan te geven. Niet één enkel gebied op de aarde zal daarvan worden uitgesloten. De volheid van Gods toren, 10 × 10, zal over heel de aarde werkelijkheid worden. Maar ook die andere kant, geliefde gemeente. Ook de zaligheid, waar Gods kind dan ook is op deze aarde, en waar het lichaam van Gods kind dan ook wordt opgewekt. De zaligheid naar ziel en lichaam zal ontvangen worden. Tweeërlei oogst. Van nature zijn we geen koren. Maar zien we ons beeld in die druiven. Die druiven die rood worden, tot barstens toe zich vullen met het vocht. En dat is nou het beeld van mensen die maar blijven zuigen aan de dingen van deze wereld, dat kwaad in zich opzuigen. Dat is toch werkelijkheid ook vandaag? Is het geen kwaad opzuigen als je meedoet aan de sportverdwazing? Als je luistert naar de liederen van deze wereld, die soms heel godslasterlijk zijn, waarin de zonde wordt verheerlijkt en de duivel soms wordt aanbeden, zuig je het kwaad niet in je op. Als je alle tijd besteedt aan je werk, aan je hobby, als je alles doet om je eigen naam en roem te vergroten en je niet bekommert om de eer van God en het dienen van Hem, dan word je rijp voor het oordeel. Wat een wonder dat u of jij er dan nog bent. En ook als je het verwacht van de eigen gerechtigheid, denk eens aan die fariseer. Oh, die dacht dat hij op de goede weg was. Dat hij rijp werd voor de zaligheid. Maar hij rijpte zichzelf juist voor het oordeel. Want buiten dat offer waar die tollenaar oog voor kreeg en hij mocht geloven, buiten dat offer is er geen zaligheid, nooit zaligheid door iets van de mens. De Heere werkt wonderen. Wat in de natuur niet kan, jongens en meisjes, je kan van een druif geen graan maken, dat kunnen we niet, onmogelijk. Dat doet de Heere wel. Hij bekeert zondaren. Zo'n druif die betrouwt op zijn eigen gerechtigheid, denk aan Paulus voor zijn bekering, tot koren gemaakt. Alles buiten Christus verwerpen. Het werd hem ontnomen om alleen op het Lam Gods te vertrouwen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Koning Manasse, ook zo'n druif. Alle kwaad gedaan wat maar te bedenken valt, dat geeft hoop voor grote zondaren van onze tijd. Bekeerd door God. Laten we nooit klein denken van de almacht van God. Als we niet meer leven, naar het lichaam dan, op de dag van de wederkomst, dan zullen we dus voor die tijd gestorven zijn. En dan zal de vraag zijn, hoe rijp ik? Hoe rijpt u? Hoe rijpen jullie als graan? Of als een druif? Toen ik bezig was met de overdenking van dit schriftgedeelte, dacht ik aan een boek dat geschreven is over Haley Burton. Prediker uit Schotland. Hij leefde van 1674 tot 1712, maar 38 jaar geworden. Hij werd ziek en zou sterven worden. En toen zei er iemand die op bezoek kwam: nu zult u bijna de eerkroon gaan dragen waar u zo lang voor gestreden hebt. Ik geworsteld, ik gestreden, zei Haley Burton. En hij voegde eraan toe: vrije genade alleen en niets van mezelf. Daar is ook strijd geweest op zijn sterfbed, dat kan verschillend zijn. Maar de Heere heeft hem vastgehouden. En hij mocht het van zichzelf geloven dat hij een korenschoof was die ten volle gerijpt was om in de hemelse graanschuur ingezameld te worden. En dan gun je het ook anderen. De dokter kwam geregeld bij hem. En op een gegeven moment zei die Haley Burton tot de dokter: het zal niet zo lang meer duren. En dan kunt u helemaal niks meer voor mij betekenen. Maar onthoud het, ook u moet sterven. Dat is eerlijk. We zijn allemaal stervelingen. En dan gaat het er maar om wie en wat we zijn. Ontzettend. Ondanks alle roepstemmen van God. Ondanks alle evangelieprediking. Toch op die brede weg gebleven te zijn. En dat gun ik echt niemand van u of jullie. En daarom ga niet door als dat bij u nog de werkelijkheid is met het opzuigen van de sappen van deze zondige wereld. Want echt, er komt een einde aan de langmoedigheid van God. En de Heere brengt u nog onder de prediking van het eeuwige evangelie. Wend u naar mij toen we behouden, want ik ben God en niemand meer. En ik zei het ook vorige week, daarin betoont de Heere toch, dat hij echt geen lust heeft in de dood van die goddeloze zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En als dat nou werkelijkheid is geworden, dan is het Gods werk. Denk aan de woorden van Haley Burton. Genade, vrije genade alleen en niets van mijzelf. De Heere alleen de eer. En dat is nou de werkelijkheid. God ziet naar zondaren om. Hij maakt hen levend, terwijl ze dood waren door eigen schuld. Hij bekeert hen. Hij schenkt hen het ware geloof. Ze mogen zien op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hem volgen, zijn voetstappen drukken. En net als hij, na de vernedering komt de verhoging. Na het lijden van deze tegenwoordige tijd, komt die heerlijkheid waar geen woorden voor zijn. En waarvan geldt door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in onze harten. Vergeef wat zondig, wat gebrekkig was. Gedenk ons deze week in de taak die we te verrichten hebben, op het werk, ambtelijk, in de opvoeding, of hoe dan ook. Wil bewaren voor gevaren die altijd en overal omringen, op de weg, op het water of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 138, dan zingen zij in hem verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Derde vers van Psalm 138. Thank you.
Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.